Julia.
Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haaks College.
Welkom bij Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haaks College. Van de repressie vanuit Moskou en Minsk tot de vrijheidsstrijd in Tbilisi en natuurlijk Kiev. We nemen je mee naar de verhalen achter de headlines. In deze aflevering duiken we in de verkiezingsprogramma's. Wat willen de Nederlandse politieke partijen met Rusland en Oekraïne? De militaire steun aan Zelensky opschalen, misschien zelfs boots on the ground? Of is terughoudendheid geboden om verdere escalatie met Poetin te voorkomen? En dan zijn er nog de landen die balanceren tussen Rusland en Europa. Wat willen de partijen met Georgië, met Moldavië? Mogen ze erbij of houden we ze buiten de Unie? Ik ben Thomas van Zijl en naast mij zit de vaste co-host van de show, Oost-Europa-kenner, historicus en journalist. Ik ga er spontaan, enthousiast en sneller van praten. Hubert Smeets, welkom!
Dank je zeer. En rustig aan graag.
Nou, dat is even wennen dan. 3,5 jaar oorlog inmiddels. Daar zitten we. We zijn dus ook al 2 verkiezingen in Nederland onderweg. Heb jij ooit op enig moment misschien al heel snel gedacht dat het zo lang ging duren?
Nee, zo lang heb ik nooit gedacht. Maar anders dan menig analist in menig talkshow heb ik ook niet gedacht dat de Oekraïners heel snel door de knieën zou gaan. Er stond en staat toch echt te veel op het spel voor Oekraïne. Zeker voor de jongere generaties in Oekraïne die geen onderdaan willen zijn van het Russische Rijk dat Poetin wil herbouwen, maar eigenlijk staatsburger willen worden van de Europese Unie.
Ondertussen hebben we in Europa en dus ook in Nederland al heel wat verkiezingen weer achter de rug. Heeft dat nou eigenlijk enige invloed op hoe die oorlog zich afspeelt, hoe dat verder verloopt?
Nou, niet op de oorlog zelf, denk ik, aan het front. Maar Nederland kan veel meer dan we soms denken. Financieel kunnen we veel. Militair zijn we een vooruitgeschoven post geweest in de zogenaamde F-16-coalitie. Onze politieke steun is heel belangrijk. Daarom zijn de verkiezingen belangrijk, omdat als die politieke steun vanuit Nederland gaat wankelen, en dat is denkbaar, gelukkig op een aantal grote en groeiende partijen in Nederland, dan is dat slecht voor Oekraïne, dan is dat slecht voor solidariteit met de Oekraïners. En dan zou het ook wel een domino-effect kunnen hebben in Europa, na Hongarije, Slowakije en sinds kort ook Tsjechië.
Belangrijke verkiezingen voor zowel de Oekraïnse als de Nederlandse veiligheid. Het is belangrijker dus om die programma's naast elkaar te leggen.
Jazeker.
Dat heb je gedaan overigens. Hè? Ja, jij kwam hier binnen met een papiertje, Hubert. Ik geef het meteen weg. Je hebt alvast gezocht
op een soort van provisorische word count van het programma. Dus het is alleen maar kwantitatief zegt het iets, kwalitatief zegt niks. En daar gaan we straks met Jelle over spreken.
Ja, want jij hebt gezocht op het woord Rusland.
Uiteraard. Van benen.
Nou, over dingen weggeven gesproken. Onze hoofdgasten, we gaan ze zo meteen nog eventjes goed introduceren. Maar eerst natuurlijk, first things first, we gaan naar onze correspondent Chris Colijn in Kiev. Chris, welkom.
Hallo, fijn om er weer te zijn.
In het bijzonder vandaag een gesprek over drones, want de laatste tijd wordt het Europese luchtruim met enige regelmaat geschonden. Drones zijn gespot in Polen, in België, in Duitsland, Denemarken. De paniek sloeg al snel toe in Europa. Dat kan geen toeval zijn. Rusland zou erachter moeten zitten. En de reactie van Europa kan dan ook niet uitblijven, vindt de commissie. Voorzitter Ursula von der Leyen wil onder andere een dronemuur langs de oostgrens van Europa.
And the drone wall is our response to the realities of modern warfare. Just think about what happened in Poland. We had to deploy very expensive systems, actually latest generation fighter jets, to take down relatively cheap mass-produced drones. So this is absolutely not sustainable.
Het lijkt er dus op, Chris, dat ook Europa nu inmiddels bevangen is door drone-paniek. Hoe wordt daar in Oekraïne op gereageerd?
Ja, in Oekraïne verbaast het ze niet. We zagen dit al jaren eigenlijk aankomen dat Europa ook met zulke dreigingen te maken zou krijgen. En nu is het eindelijk zover. En de reactie van Europa is zwak, zeggen ze hier. Ik haal een Oekraïense major aan, die schreef na het incident in Polen op Facebook dat er 1 positieve en 1 negatieve conclusie te trekken is. De negatieve is, weet dat het zwak en hulpeloos is, dus er is nog tijd om er iets aan te doen. Dus ja, zo kijkt Oekraïne er ongeveer naar.
In Oekraïne hebben ze natuurlijk al uitgebreid kennis gemaakt met drones, tegen wil en dank. Ze worden daar volop ingezet. Wat zijn de doelen? Op welke manier worden die drones ingezet?
Ja, die drones worden op een hele reeks van manieren ingezet. Op allerlei verschillende wijzen. Aan het front, maar ook verder achter. Er zijn ontelbaar veel soorten drones. En ja, we zouden nog een hele podcast-serie kunnen maken over al die verschillende soorten drones. Maar heel kort gezegd, ze worden in de eerste plaats gemaakt, gebruikt aan het front om dus Russische doelen te raken, om soldaten uit te schakelen, tanks, ander materieel. En ze worden steeds meer ook gebruikt om doelen diep in Rusland te raken. We hebben de laatste maanden gezien dat er veel olieraffinaderijen bijvoorbeeld worden geraakt en dat de Russische energieindustrie, energiesector, heel zwaar is beschadigd daardoor.
Ja, want ze kunnen dus ook steeds verder. Ik geloof dat ze nu wel een afstand kunnen halen van 2000 kilometer, nog verder zelfs.
Ja, zeker. Inderdaad, 2000 kilometer, sommige berichten, sommige nieuwe wapens kunnen misschien zelfs tot wel 3000 kilometer vliegen. Dus dat zijn serieuze afstanden. Dat betekent dat je gewoon grote delen van Rusland onder vuur kan nemen. En dat vormt voor Rusland ook weer een nieuwe uitdaging, namelijk. Het is een heel groot land en je kan niet al die verschillende doelen altijd maar verdedigen. Dus voor Oekraïne is het prijsschieten.
Heeft Oekraïne ook mensen aan de grond in Rusland die drones in het geniep zouden kunnen uitspelen?
Zeker, dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij de beruchte operatie Spinnenweb. Toen heeft Oekraïne mensen ingezet die in Rusland waren. Die mensen die gaven eigenlijk de orders om de drones te lanceren. Die hielpen met de operatie opzetten, met de drones vervoeren naar locaties vlakbij Russische vliegvelden. Om daarmee vervolgens Russische gevechtsvliegtuigen uit te schakelen. Dus ja, er zijn spionnen, er zijn informanten. Aan beide kanten trouwens. Hè. Rusland heeft ook zeker mensen rondlopen in Oekraïne, heel erg veel zelfs. En ja, die worden dus ook gebruikt om de drone-operaties kracht bij te zetten.
Inmiddels is de Oekraïnse drone-industrie een voorbeeld voor heel veel verschillende Europese landen. Hoe ziet die industrie er eigenlijk uit en waarom zijn juist die Oekraïnse drones zo goed?
De Oekraïnse drone-industrie is heel erg groot. Er zijn honderden verschillende bedrijven. Ik was vorige maand op een wapenbeurs, kan je wel zeggen, in Lviv. Dat is eigenlijk een investeringsbeurs voor wapenbedrijven. En daar zag je ontelbaar veel verschillende bedrijfjes die verschillende type drones maken, zoals lange afstandsdrones of hele zware drones die hele zware ladingen kunnen vervoeren langs het front. Of juist specifieke componenten om andere drones weer beter te maken of software. Dus er zijn ontelbaar veel bedrijfjes bezig. En dat betekent ook wel wat Oekraïne wil doen. Ze willen een soort Silicon Valley start-up mentaliteit naar hun wapenindustrie brengen. En op die manier willen ze met heel veel concurrentie een hele snelle innovatie bewerkstelligen. En op die manier willen ze de Russen voorblijven. Maar er zijn ook analisten die zeggen dat eigenlijk het Russische model beter werkt. Het Russische model is veel meer gecentraliseerd. Die hebben minder verschillende bedrijven en meer gewoon opdrachten vanuit de staat. Dat een bepaald bedrijf op hele grote schaal drones moet gaan produceren. Dus ze pakken het op verschillende manieren aan. En ieder zo zijn filosofie. En Oekraïne is echt een groot voorstander van de vrije markt in dit opzicht.
En dus wordt er ook gelonkt door verschillende ministers van verschillende landen naar Oekraïne. Want wie wil er niet samenwerken met een land dat het nu zo goed onder de knie heeft? Ook Nederland natuurlijk. Premier Schoof heeft het laten weten. Minister Brekelman heeft het laten weten. Is er al een vorm van samenwerking op dit vlak tussen Nederland en Oekraïne?
Ja, er is zeker samenwerking. Er wordt volop geïnvesteerd door Nederland, bijvoorbeeld in Oekraïnse dronebedrijven. En andersom leert Nederland ook heel veel van Oekraïne. Dus de Oekraïners doen kennis op aan het front. De Oekraïners ontwikkelen steeds nieuwe drones, houden de laatste innovaties van de Russen ook in de gaten en geven daar ook heel veel informatie over door aan de Oekraïners, aan de Nederlanders en aan andere bondgenoten. En Nederland kan die informatie heel goed gebruiken, want de ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Elke paar maanden zijn er weer hele grote ontwikkelingen. Dus Nederland moet er op dit moment vooral bovenop blijven zitten, zodat als wij die kennis zelf nodig hebben om ons eigen land of de NAVO te beschermen, dat we die kennis in huis hebben.
Chris, dankjewel. Wij komen natuurlijk bij jou terug gedurende deze podcast. Laten wij snel naar onze hoofdgasten gaan en ik spreek bewust in meervoud, want het zijn er een paar om te beginnen.
bijvoorbeeld door op vrijdag 17 oktober in Amsterdam in de Rode Hoed een lezing te organiseren met de Belarusische president-elect, de nooit geïnstalleerde, maar wel gekozen president van Belarus, Svetlana Tikhanovskaya. Maar Jelle is ook degene van de... Hoor ik toch goed dat er nog kaartjes zijn? Er zijn nog kaartjes.
Ja, maar nee, ik heb het echt niet al.
Ja, sorry, maar niet zo ontzettend veel. De haast is geboden, denk ik, ja. Nou, dat is een belangrijke bijeenkomst voor ons bij het Platform Raam. Ook omdat die Tikhanovskaya ons eigenlijk onze meest hoogwaardige spreker ooit is geweest in de afgelopen 10 jaar sinds we bestaan. Maar hij zit hier, Jelle, omdat hij verstand heeft van Nederlandse politiek. En omdat hij alle verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen, inclusief die van Haga, heeft doorgenomen. En dus eigenlijk meer dan wij weten, alles dan ik.
Hij is ook
een van mijn collega's bij BNR,
Europa-verslaggever Geert van Haan. En ere wie ere toekomt, maker van de podcast Perestroikas, de enige andere en allereerste Nederlandse podcast over Oost-Europa. Neemt voor het gemak ook nog even Midden-Europa mee. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent net terug uit Oekraïne.
Is de Nederlandse verkiezing daar voor pagina nieuws?
Nee, nu nog niet. De Tsjechische verkiezingen waren daar wat meer. Aan dat Schoof populairder is in Oekraïne dan in Nederland en dat er vaker over wordt gesproken. Tegelijkertijd, ze zullen denk ik deze verkiezingen iets minder spannend vinden, omdat Nederlandse partijen die willen gaan regeren hebben gezegd dat doen we niet met de PVV en dat was 2 jaar terug wel anders. En toen wisten we niet goed hoe Wilders zich zou gaan positioneren.
Maar er staat wel wat op het spel, Jelle. Laten we dan toch maar naar de expert gaan die al die verkiezingsprogramma's naast elkaar gelegd heeft. Valt daar echt iets op als je het hebt specifiek over die steun aan Oekraïne?
Er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd ten opzichte van de partijpunten van 2023 als het gaat om steun aan Oekraïne. Want eigenlijk elke partij spreekt minimaal toch zijn retorische steun uit voor Oekraïne. Er is 1 uitzondering, dat zal ook geen verrassing zijn, dat is Forum voor Democratie. En de meeste partijen die zijn ook bereid om naast financiële en humanitaire, ook militaire hulp te blijven bieden aan Oekraïne. En er zijn een paar partijen, GroenLinks, PvdA, VVD en Volt, die echt die steun nog willen intensiveren. Dus die nog meer willen doen voor Oekraïne. Dat zeggen ze in verschillende bewoordingen. De VVD iets minder expliciet, maar die willen wel een kopgroep van landen vormen. De PVV zegt eigenlijk, we hebben al ruim 20 miljard aan Oekraïne gegeven, dus nu moeten andere landen maar een stapje extra doen. Want dan houden wij dat geld over voor de Nederlanders. Dus die beperken zich echt tot retorische steun. Ja, 21 schrijft ook niks over militaire steun in haar verkiezingsprogramma. En dan zijn er nog 2 partijen, de SP en DENK, die eigenlijk wel de aanval van Rusland veroordelen, maar die vervolgens zeggen we willen aansturen op een onmiddellijk staakt het vuren. Dus die willen niet zover gaan dat ze Oekraïne ook militair steunen.
Nou is het natuurlijk geen wedstrijdje, maar er zijn al wat conflicten bijgekomen. Bijvoorbeeld in Gaza, Israël. Merk je toch dat Oekraïne en de situatie in Gaza op wat voor manier dan ook een beetje tegen elkaar moeten opboksen, denk je? Of zie je daar weinig van terug?
Dat zou je verwachten, maar eigenlijk viel het mij nog alleszins mee hoeveel aandacht er toch wel voor Oekraïne nog was in de verkiezingsprogramma's. Dus veel partijen hebben daar toch wel een aparte paragraaf aan gewijd. En zeker Volt was, je noemde net trouwens in het gesprek met Christen, de defensiesamenwerking met Oekraïne. En ook profiteren van de kennis die Oekraïne nu heeft opgedaan. En Volt heeft daar ook een hele paragraaf over opgenomen.
Even naar jouw toch, door mij in ieder geval, gewaardeerde kwantitatieve onderzoeken. Want jij hebt ook gezocht op Palestina.
Palestina. Ja, ik dacht op basis van mijn natte vinger dat Gaza en Israël het conflict en de oorlog in Oost-Europa helemaal hebben verdrongen in de verkiezingsprogramma's. Ik heb aan kunstmatige intelligentieprogramma ChatGPT gevraagd om te kijken of dat klopt. Dat kon ChatGPT niet.
Jij houdt Chat er zonder problemen
op. Ja, nee, maar dat vond ik toch wel opmerkelijk en dat vond ik ook wel geruststellend. Dat ik gewoon met de hand alle PDF-bestandjes van die programma's kon doorlopen op trefwoorden. alleen, zou je kunnen zeggen, twee partijen besteden relatief echt weinig aandacht aan Rusland-Oekraïne. En dat zijn vooral DENK en in mindere mate de Partij voor de Dieren. Maar bij de regerings, potentiële regeringspartijen, CDA, VVD, GroenLinks, Partij voor de Arbeid, D66, is het eigenlijk allemaal een evenwicht.
Geert-Jan, ik ken jou als een alleseter, dus jij hebt ongetwijfeld die programma's ook verslonden, zeker op dit vlak.
Ja.
Als je het hebt over bijvoorbeeld zoiets kardinaals als de toetreding tot de EU of de NAVO, wat is dan in algemene bevindingen de lijn?
Ik heb vooral gekeken naar de verkiezingsprogramma's met het oog op een mogelijke coalitie, want ik dacht, dat praat wat makkelijker. Dus we krijgen in Nederland waarschijnlijk of een centrumrechtse of een centrumlinkse coalitie. En wat zijn dan de nuanceverschillen? En bijvoorbeeld het punt EU-uitbreiding, als je centrumlinks krijgt, dan heb je natuurlijk meer kans op een positie van Nederland die overgaat tot toetreding Oekraïne, versnelde toetreding, terwijl de partijen wat rechtser van het spectrum eerder zeggen, wil niet, kan niet, moet niet.
En houden die zich dan aan de formele lijn of zijn er zelfs partijen die nog weer extra barrières opwerpen?
Dat, je moet echt door die programma's heen worstelen en alle bijzinnen erbij pakken om te snappen wat ze nu precies vinden. Want als BBB zegt we willen niet dat Oekraïne toetreedt onder voorwaarden, dan zegt ja 21 we willen niet dat Oekraïne toetreedt. Punt. Dat betekent nog steeds hetzelfde. Er zijn partijen die zeggen we willen dat ze aan de Kopenhagen criteria voldoen. Anderen stellen daar weer een mits aan. Dus weet je, uiteindelijk denk ik dat het dus het makkelijkste is om te kijken naar centrum links, centrum rechts. Omdat je dit spelletje ook kunt spelen rondom Russische bevroren tegoeden. Daar zal een centrum-links kabinet net iets eerder voor openstaan dan een centrum-rechts kabinet. Opvang Oekraïners in Nederland. Centrum-links zal er net wat ruimhartiger naar kijken dan centrum-rechts. Dat zijn, ik noem het even nuance- en accentverschillen, want de steun aan Oekraïne zal denk ik ook in een nieuw parlement toch nog steeds 60-70% zijn. En zeker binnen de, in mijn ogen, 10 potentiële coalitiepartners.
Gelden die nuanceverschillen ook voor toetreding tot de NAVO? Dat vraag ik omdat president Trump heeft gezegd, daar kan geen sprake van zijn. En de secretaris-generaal van de NAVO stelde daar ook zijn. Nee, dat staat niet meer op de agenda.
Nou, of partijen, en Jelle mag me zeker aanvullen, of partijen zetten het er überhaupt niet in. Dat ze het onderwerp willen vermijden. En daarom weet je ook niet wat ze nou precies vinden. Tegelijkertijd kun je wel denken wat ze ervan vinden. Namelijk, dit benoemen we even niet, want het is niet populair.
Ja, en er zijn 3 partijen die echt ondubbelzinnig positief tegenover Oekraïnse NAVO-toetreding staan. En dat zijn GroenLinks, PvdA, D66 en Volt. Dus in die zin is die centrum-links, centrum-rechts tegenstelling heel nuttig.
Ja, maar als je die 3 partijen bij elkaar optelt, die zullen het nooit met z'n drieën voor het zeggen gaan krijgen. Dat is alle zetels in de meest optimistische scenario's nog steeds bij lange na geen meerderheid natuurlijk.
Nee, er zal altijd iets bij moeten. Maar die andere partijen die houden zich een beetje, houden de boot een beetje af. Dus die verwijzen naar de geldende criteria en de afgesproken paden. Dus die houden de opties open.
En die geldende criteria, daar komen we heel snel op de Kopenhagen criteria uit. Nog even, want jij kunt dat even heel kort. Wat is daarin het belangrijkste?
Nou, dat betekent dat Oekraïne of elk ander land dat lid wil worden van de EU aan een waslijst aan criteria en eisen moet voldoen. Op politiek vlak, economisch vlak en qua wet en regelgeving. Ja.
En dat duurt gemiddeld volgens mij nu al 6 jaar. Toch, je kunt eindeloos lang of tamelijk eindeloos.
Ja, dat ligt er maar net aan als je Turkije wil meerekenen. Die zijn geloof ik al 60 jaar bezig.
Gemiddelde worden gewoon.
En Oekraïne, dat is natuurlijk ook een bizar verhaal. Want die hebben aan het begin van de oorlog door een toezegging van von der Leyen als het ware een versnelde poging tot toetreding gekregen. Dat is uiteindelijk best wel snel gegaan. Dat ze in gesprek mochten met de EU over toetreding. Tegelijkertijd wordt die toetreding en die gesprekken, die worden nu al een tijdje geblokkeerd, onder andere door Hongarije, waardoor ze, en dat wordt een beetje jargon, waardoor ze geen clusters en hoofdstukken kunnen openen en ook niet kunnen sluiten. Dus je moet je voorstellen, in Oekraïne zijn de ministeries al heel lang bezig om zich aan EU-wet en regelgeving te conformeren. Dus experts zeggen, nou, misschien is 60-70% van het werk al gedaan, is heel moeilijk exact te bewijzen, maar op een aantal hoofdstukken zeker al geleverd. Maar ja, ze kunnen niet officieel een hoofdstuk openen en weer sluiten, zo van afgevinkt, we gaan door met het volgende, omdat daar unanimiteit voor geldt. En Hongarije houdt op dit moment de boot af.
Dus het is eigenlijk een soort van hordeloop, waarbij de wedstrijd steeds wordt stopgezet omdat een van de partijen niet mee wil. Hoe kijken ze daar in Oekraïne tegenaan? Ik kan me voorstellen dat ze echt gewoon helemaal pagers worden.
Ze vinden het onbegrijpelijk. Ze vinden het onbegrijpelijk omdat ze denken, wij laten toch zien dat wij een toegevoegde waarde zijn voor de EU. Dat we een toegevoegde waarde zijn voor de NAVO. En zeker nu, betekenen voor Oekraïne goud. Want zij kunnen dus zeggen, jongens, wij hebben echt wat te bieden. Kijk maar naar defensie, kijk maar naar drones. Daar gaan jullie van profiteren. Laat ons nou binnen.
Maar is die troef al uitgespeeld, bijvoorbeeld in Kopenhagen, waar het uitgebreid over ging een paar weken terug?
Nee, die is nog niet uitgespeeld. Hoe bedoel je dat?
Nou ja, daarmee bedoel ik eigenlijk, je zegt Oekraïne heeft de Unie veel te bieden.
Ja.
Dat is toch inmiddels wel tussen de oren gekomen bij de gesprekspartners van Zelensky?
Ja, maar het wordt meer en meer. En je ziet dat Brekelmans dus nu een bilaterale deal sluit. Je zal meer bilaterale deals zien.
Niet nodig.
Nou ja, op dit moment moet Oekraïne eromheen werken. Maar dat zie je ook met alle NAVO-toppen. Ik was zelf in Vilnius in 2023 bij de NAVO-top. Daar wordt dan een verklaring gegeven door G7-landen op een NAVO-top. Zodat niet alle landen het ermee eens hoeven te zijn. En die zeggen, we gaan nou samenwerken met Oekraïne, met dit verdrag en dat verdrag. Dus allerlei constructies worden opgetuigd om maar om regeltjes heen te werken.
Maar het is toch gek. Je hebt het nu over de NAVO. Dat is misschien wel belangrijker voor Oekraïne dan de Europese Unie. Op korte termijn althans. De Nederlandse commandant van strijdkrachten, Omar Eigelsman, heeft niet zo lang geleden in een interview met Chris Colijn in Kiev gezegd dat wij meer kunnen leren van de Oekraïners dan zij van ons. Dan zou je toch zeggen, die route richting de NAVO, dat is niet hun probleem, dat is ons probleem. Wij moeten die loper uitleggen, omdat wij meer belang hebben bij hen dan zij bij ons.
Ja, maar jij weet als geen ander, Hubert, dat we dan een aantal punten gaan raken, waar we al 3,5 jaar moeilijk over doen. Namelijk, dan moeten we ook het luchtruim van Oekraïne gaan verdedigen. Dan komen we mogelijk in confrontatie met Rusland. Escalatie, het woord waar wij geloof ik al 3,5 jaar van moeten overgeven. Ja, dat is gewoon de realiteit waarover gesproken wordt dan.
Over Rusland en escalatie gesproken, Jelle, je kunt die programma's natuurlijk op verschillende manieren lezen. Enerzijds de steun in Oekraïne, anderzijds de sancties, de harde opstelling ten opzichte van Rusland. Wat lees je daarover terug?
Ja, over die sancties is eigenlijk iedereen het wel eens dat die minimaal in stand moeten blijven. Ook hier is weer een duidelijke uitzondering, de Forum voor Democratie, die eigenlijk per direct alle bestaande sancties wil opheffen.
Voor democratie. Waarom hanteert Thierry Baudet, want dat is toch eigenlijk de leider van het formuleer voor democratie nog steeds, die pro-Russische koers?
Ja, vertel het. Dat is een goede vraag, dat is een million dollar question, Hubert. Maar
ik heb niet over het geld. Het gaat me niet om de vraag of hij ergens envelopjes ophaalt. Dat doe ik niet. Wat is de ideologische reden?
Nou, er zit een heel historisch component achter, waardoor hij ervan overtuigd is dat de NAVO zelf de oorlog in Oekraïne heeft aangewakkerd. Dat hoeven we niet helemaal uit de doeken te doen, denk ik, maar in ieder geval wil hij zonder voorwaarden al die sancties opheffen om die relatie te normaliseren. Dus de logica is dan, wij zijn schuldig aan dit conflict, dus wij zijn ook degene die de eerste stap moeten zetten.
Maar Forum voor Democratie buiten beschouwing gelaten, zie je hier weinig onderscheid tussen de serieus te nemen partijen.
Er zijn alleen een paar partijen, een viertal partijen, die de sancties ook nog willen verzwaren. Hebben dat expliciet in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Dat zijn GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en DENK. Dus dat is wel interessant, want DENK was ook de partij die wil stoppen, of die wil geen militaire steun aan Oekraïne wil toezeggen. En onmiddellijk staakt het vuren wil, als inzet wil gebruiken. Maar die willen dus wel de sancties op Rusland verzwaren.
Waar regeert Jan die verkiezingsprogramma's al uit de printer gekomen voordat het ook in Europees verband ging over het eventueel inzetten van bevroren Russische tegoeden? Weet jij dat?
Of dat tegelijkertijd is gegaan, weet ik niet. En wat er eerder was.
Dat is nu wel de discussie.
Ja, en het staat ook niet in elk verkiezingsprogramma. In een aantal wordt het aangestipt. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld net nog even bij de woordvoerder van JA21 nagevraagd wat zij ervan vinden. Want ja, als je mijn idee volgt van een centrum-links of een centrum-rechts kabinet, dan zou JA21 een belangrijke rol kunnen gaan spelen in CDA, VVD, JA21, BBB. Het zou kunnen dat je het daarmee redt, weten we niet. Maar dan ben je toch benieuwd hoe ze daar naar kijken. En dan kwam ik bij een interessant dilemma uit, wat ik eigenlijk wel herken. Wat Michiel Hoogeveen, dat is de campagneleider en ook woord voor de veiligheid, die geeft aan in een appje bij mij, en ik open het even hier, Thomas, Russische bevroren tegoeden. Aan de ene kant wil je niet confisceren, want dat is onteigening en daar zijn we op tegen. Aan de andere kant, je laat niet de Nederlandse belastingbetaler opdraaien voor de begrotingsteun voor de Oekraïne. Dan hebben we het voor de komende 2 jaar over 120 miljard euro. Maar dat leg je neer bij de Rus. Hé, dat is niet de Nederlander. Dat is interessant. Dus zo zie je dat dit soort dilemma's...
Een genuanceerd antwoord van jou jaren 21.
En daarom staat het niet in het programma.
Maar als je nou met een pistool op de borst aan ja, 21 vraagt, wie is belangrijker, de Russische belastingbetaler of de Nederlandse? Wat denk je dat ze gaan zeggen?
De Nederlandse, maar staan mij toe om niet op dit soort gewelddadige conflicten met politici over te gaan.
Neem niet kwalijk dat het in de verleiding gevoerd.
Er zijn overigens dat voor mij ook partijen die pleiten voor een Oekraïne-tribunaal in Den Haag. Is dat nog iets wat echt leeft of moet je daarvoor station Kiev presenteren?
Ja, volgens mij heeft, ik dacht Nieuw Sociaal Contract dat ooit een keer opgeworpen, een paar jaar geleden. En de Partij voor de Dieren die noemt het nu ook in het verkiezingsprogramma, allebei onder een iets andere naam. Verder heb ik het nergens terug zien komen. Gaat het een beetje in het verlengde van het Joegoslavië-tribunaal, wat nu natuurlijk is afgerond.
Ja, en ook niet een doorslaand succes is geweest. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je, omdat de internationale strafhof onder druk staat, dat je toch daar de concentratie op wil houden en de focus op wil houden. Om te voorkomen dat er allerhande verschillende rechtelijke instanties door elkaar heen gaan.
Hey, misschien even een zijweg, maar ik ben toch wel benieuwd, omdat jij net het had over waar die standpunten voor Forum voor Democratie toch vandaan kwamen. Hebben jullie, een grote vraag hier op tafel, het idee dat er op wat voor manier dan ook Russische inmenging zou kunnen zijn tijdens deze parlementsverkiezingen?
Oh, dat lijkt me evident. Of die Russische inmenging rechtstreeks betaald wordt vanaf de Sberbankrekening van de Kremlin naar een ING-rekening hier in Nederland, dat lijkt me niet.
Hoe evident is het dan?
Nou, op de sociale media zijn er tal van anonieme lieden die permanent campagne voeren voor verzoening met Rusland tegen het corrupte Oekraïne, die daar ook politieke partijen aan verbinden, heel erg hitsig opereren tegen Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid, die een duidelijke pro-Oekraïnse positie heeft, die steeds proberen ook Thierry Baudet voor het voetlicht te brengen. Er is onderzoek gedaan door een organisatie, bureau moet ik zeggen, een soort van bedrijfje is het, heet Forensics. Dat is een Trollensics. Dat is een bedrijf dat programma's kan loslaten op allerhande sociale media en kan onderzoeken waar ze vandaan komen. En dan blijkt dat bijvoorbeeld op dit moment heel veel sociale media worden aangestuurd vanuit Vietnam. Nou, ik denk dat de rekening van de Sberbank naar een rekening in Hanoi net iets makkelijker te over te maken is dan naar de Rabo. Maar dat wordt allemaal niet uitgezocht.
Ben je wel eens ingedoken, Geert-Jan?
Nou,
de duistere kanten van onze verkiezingen.
Niet heel diepgaand, maar desinformatie is ten eerste van alle tijden en ten tweede door sociale media veel makkelijker te verspreiden. Het is wel zo dat vanuit de Europese Unie nu net nieuwe regels zijn opgesteld, waardoor bijvoorbeeld politieke advertenties niet meer zomaar op Facebook en Instagram terecht kunnen komen en microtargeting ook verboden is. Maar toen zag ik dus wel weer afgelopen week dat politieke partijen aangaven, ja, we hebben nog wel even een paar €10.000 doorheen gejast. BBB had geloof ik Facebookgroepen die het volkslied en allerlei plattelandsliederen toejuichen, hadden ze nog even extra gespend, dus er heel veel budget aangegeven. Ja. Maar goed, het is altijd een risico, dat heb ik bij andere verkiezingen in Europa wel degelijk gezien.
Nou, waarom zou dat in Nederland niet gebeuren? Ja, ik geef toe, het is geen bewijs. Maar waarom denken wij in Nederland altijd dat wij volstrekt schoon naar de haak?
Nou, dat denken we aan deze tafel misschien niet meer.
Daarom zal je de inmenging is er altijd, maar Nederland is tegelijkertijd natuurlijk niet een van de frontlanden vanuit Rusland bezien. Dus in de Amerikaanse verkiezingen hebben ze het altijd over swing states. In Europa zijn er natuurlijk ook landen zoals Roemenië en Moldavië, waar die desinformatiecampagnes, die hybride oorlogvoering veel en veel sterker is. Als het gaat om verkiezingen in Roemenië hebben we natuurlijk een enorm schandaal gehad.
Maar wat een geweldig bruggetje. Ik wist dat ik op je kon rekenen, want we moeten het ook nog hebben over landen waar het de vorige verkiezingen nog wel eens over ging. Ze werden in ieder geval opgenomen in verkiezingsprogramma's. Georgië, Moldavië. Ik moet Hubert niet onderschatten, maar ik denk dat het daar deze keer minder over is gegaan. Of helemaal niet zelfs.
Ja, ze zijn eigenlijk helemaal weggevallen. Moldavië heeft één vermelding gekregen bij GroenLinks PvdA, maar dat was alleen dat de toekomst in de EU ligt, samen met die van Oekraïne. En verder is Georgië helemaal niet genoemd. En dat heeft ook te maken met het feit dat er in Georgië natuurlijk heel veel is veranderd sinds de vorige verkiezingen.
Maar toch niet per se ten positieve. We hebben daar toch ook nog weer verkiezingen gehad. In Tbilisi, meen ik, een paar weken geleden.
Lokaal, ja.
Ja, nee, absoluut. Dus juist daarom, omdat de EU-toetreding
gezegd, omdat je ook landen hebt die genoemd worden als meest kansrijk, Montenegro en Albanië, die staan er ook niet in. Dus het is ook gewoon, mensen zijn er niet mee bezig. Het is ook niet aan de orde, omdat de EU eigenlijk zichzelf eerst zou moeten hervormen voordat dat speelt. Denk alleen al aan de toetreding van Oekraïne, om een heleboel redenen ingewikkeld, want er speelt een oorlog, dat hebben ze ooit met Cyprus gedaan, die hebben ze laten toetreden, was ingewikkeld. Maar ten tweede ook, Oekraïne is een enorm landbouwland, met heel veel landbouwarea. Hoe ga je dat met landbouwsubsidies regelen? Dat zijn allemaal discussies die tot nu toe in Europa alleen maar in rapporten en op strategisch niveau worden bediscussieerd. En dan zegt iedereen telkens, ja, dit moeten we eens met z'n allen goed gaan doornemen en we moeten die EU gaan hervormen. Maar niemand brandt zijn vingers eraan.
Ik snap de hang naar de kortere verkiezingsprogramma's, want dan gaan we natuurlijk allemaal wel lezen, vanzelfsprekend.
Ja.
Maar toch zou je ook kunnen zeggen, iets niet noemen is ook politiek. Je had ook kunnen zeggen, we maken daar een punt van, we bieden die landen waarvan we weten dat de bevolking pro-Europees is. In Georgië 80%, weet ik me van een eerdere station Kiev te herinneren. Bieden we perspectief. Wij maken ons toch hard voor toetreding van landen tot de EU.
Ja, dat kan. Ja, mij vielen meer een paar kleine dingetjes op.
Nou, dat mag ook, Geert-Jan. Er moet ook ruimte voor zijn.
De Armeense genocide was ik benieuwd naar. Want dit kabinet had ook echt als speerpunt om Armenië te steunen. Nou, nu zie je dat alleen de BBB heeft nog Armeense genocide erin staan, dat die erkend moet worden. D66 heeft het over de rand laten vallen. En BBB had voorheen ook de Holodomor, de Oekraïnse, de Stalinistische hongersnood uit de jaren 30 in het partijprogramma staan. Want daar moet erkenning voor zijn. Die heeft het nu ook niet gered. En nog wel op het punt desinformatie, dit vind ik dan interessant, en invloed in de wereld vanuit Europa. Je ziet dat in een aantal verkiezingsprogramma's, VVD, CDA, PvdA, die kijken wat verder dan hun neus lang is. En die kijken ook naar bijvoorbeeld Latijns-Amerika, Zuid-Amerika. Daar moeten we meer mee samenwerken, onze pijlen op richten. Omdat je dan misschien wat sterker in de wereld staat en kan voorkomen dat China en Rusland daar voet aan de grond krijgen of meer voet aan de grond.
Maar dat heeft dan te maken met handelsakkoorden die je moet sluiten of moet ratificeren.
Onder andere, hoewel PvdA GroenLinks dan weer tegen Mercosur is, maar laten we het niet over Chileense boeren hebben in deze podcast. Maar dat vind ik interessant om te lezen, net als hoe kijken ze naar Amerikanisme. En dan zie je eigenlijk, VVD zegt we willen een volwassen relatie met Amerika. Alles rechts van de VVD zegt we willen gewoon de relatie met Amerika door laten gaan zoals nu. Alles links van de VVD, inclusief CDA, zegt eigenlijk moeten we minder afhankelijk worden van Amerika met of zonder Trump. En zo zie ik eigenlijk in alles, daarom had ik het over centrum links en centrum rechtse coalitie. VVD lijkt een sleutelrol te hebben. Die zijn heel goed in niks zeggen in het verkiezingsprogramma. Dus die kunnen met alle winden gaan meewaaien. Hetzelfde geldt eigenlijk voor CDA.
Zie jij nog iets van een signaal in dat bepaalde zaken niet meer genoemd worden, terwijl ze er de vorige keer nog wel in stonden en soms al heel lang in stonden en nu niet meer?
Ja,
Jan noemde het voorbeeld van de Holodomor, de hongersnood, de Stalinistische hongersnood in Oekraïne, in de jaren 31, 32, een beetje 33. Daar zijn 5 miljoen Oekraïners bij omgekomen. We hebben het niet over een kleine massamoord, maar over echt een hele grote massamoord die in Oekraïne wordt opgevat als genocide. Als je dat niet noemt, dan zeg je toch eigenlijk dat je het niet zo belangrijk vindt. En dat is wat in algemene zin, wat mij betreft, uit het verkiezingsprogramma van nu spreekt. We zijn meer bezig met het Midden-Oosten. Het is bijna binnenlandse politiek geworden. Dan met de toekomst van Europa. En dat vind ik niet een heel positief teken, eerlijk gezegd.
Ik denk dat ik nog één belangrijk punt moet inbrengen. En ik weet niet of Jelle dat is opgevallen. Of Hubert, of jou, Thomas. Ik heb ook proberen te letten bij die verkiezingsprogramma's op strategie. Want ik sprak laatst
veel politieke partijen lijden aan gebrek aan politieke en intellectuele discipline. Zeker. Maar die vraag zelf op zich is natuurlijk wel angstaanjagend. En het zou goed zijn als we die aan de orde zouden stellen. Maar we hebben dus kennelijk de ruimte in de crisis in Nederland niet meer last te vallen. Want dat zou pas in het tegendeel kunnen verkeren. Als je die vraag werkelijk doordenkt, als je die werkelijk aan de orde stelt, als je werkelijk afvraagt wat er gebeurt in een land dat uit elkaar gaat vallen, bijvoorbeeld langs etnische lijnen of langs economische lijnen of langs de regionale lijnen, waar de meeste kernwapens ter wereld liggen. Ik kan me voorstellen dat al heel veel Nederlanders gaan zeggen, oei, laten we daar niet aan raken. Want als we in dat wespennest gaan poeren, dan worden we allemaal gebeten.
Maar we zitten wel miljarden en miljarden in defensie te pompen en in de verkiezingsprogramma's te beloven.
Ja, dus, maar dat volgens zover is, want dat doet ons denken, dat doet ons herinneren aan de Koude Oorlog, toen we eigenlijk ook geprobeerd hebben de Sovjet-Unie in de tijd, zeg maar, tot een faillissement te bewapenen. En dat is een scenario wat ons wel bekend is. Maar het eenvallen van Rusland zelf, nee, dat is denk ik een zwart gat waar we bang voor zijn.
Wij gaan onze 10 miljoen luisteraars verblijden met de Station Kiev draaitafel, waarin we jullie meenemen op een muzikale reis door Oost-Europa, want die reis wordt niet alleen gekenmerkt door politieke onrust, maar ook door een rijke cultuur. En Chris, onze correspondent uit Kiev, mag aftrappen.
Ja, ik trap af met een Kievs muziekje. Het gaat om het nummer Matsura van de Kievse band Hyphen Dash. Deze band maakt al een aantal jaar furoren in Kiev door hun energieke live optredens. En vorige week is hun eerste echte reguliere LP uitgekomen. Dus bij deze een instrumentaal nummer van Hyphen Dash.
Mountain Breeze werd
explosion.
You are listening to Days of the 90s at Radio Distraction. This is the Orb Life at Roskilde Festival in 1997.
RCA Victor brings you sound in space. Stereophonic sound.
Music.
Listening to music while stoned is a whole new world. Most hints can sound so important as second line sense. And grass will change your musical habits for the better, even when you listen later, when you're not stoned.
Besides classical music, there are other types which are also delightful to listen to.
Shade is clear from me. ce que mon lit. Something's buried under sycamore leaves, covered by sycamore leaves.
Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas.
Your love, I must stay away. Well, I need light up in your eye now. I can't get your love, I can't get satisfaction. Oh, little girl, psychotic reaction. And it feels like this.
Yep, 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 yep